Zie gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu samen zingen het eerste vers van Psalm 42, het hijgend hert der jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 42, het eerste vers. We gaan samen lezen uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, de versen 8 tot en met 16. Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 16. Daarna zingen wij uit Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat ge in dit leven, ver boven beden en wensen, reeds wrocht voor het oog der mensen. Daarna gaan wij belijdenis doen van ons geloof en dat doen wij met de ziekentroost, het zesde artikel. De ziekentroost, het zesde artikel, dat handelt over Christus, onze verlossing.
Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw geacht heeft, die het beloofd had. Daarom zijn ook uit één en dat van een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels, En als het zand er aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan het vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunne niet, om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover de schriftlezing. Zieke troost, artikel 6. Christus is onze verlossing. Zo heeft nu God, om ons daaruit te verlossen, zijn allerliefste pand gegeven, namelijk zijn enige geliefde Zoon, in wien de Vader een welbehagen heeft, en gebiedt hem te horen, dien hij tot een verzoening en rantsoen gegeven heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geborene Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, insgelijks. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat hij zoude leven door hem. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, zegt Christus, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Hij is de waarachtige Messias, die in de wereld gekomen is, in de volheid des tijds, waarachtig God, om de heerschappij des Satans te verbreken, en waarachtig mens, om onze middelaar voor God te wezen, opdat hij ons, die onder de wet gevangen lagen, verlossen zou. Hij is het onbesmette lam, dat voor onze smetten geslacht en geofferd is, tot een verzoening voor al onze zonden, gelijk Jesaja duidelijk getuigd, en hij, die rijk was, is om onzentwil arm geworden, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Want al zijn goederen heeft hij ons geschonken, en al zijn weldaden, al zijn gerechtigheid, verdiensten en heiligheid. En hiervoor moeten wij hem met het geloof omhelzen, en met de liefde en gehoorzaamheid dankbaar zijn. En wie zou hem niet lief hebben, die ons eerst heeft lief gehad? Toen wij nog zijn vijanden waren, heeft hij ons verlost en verzoend. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nu wij zijn vrienden geworden zijn? Want hoe zou iemand meer liefde hebben, dan dat hij zijn leven voor zijn vrienden zette? Het welk Christus als een goede herder bewezen heeft, doordat hij zijn Vader gehoorzaam is geweest tot de dood, ja, de dood des kruises, en een weinig minder geworden dan de engelen vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou, waarom hij en met heerlijkheid en eer is gekroond. Ook is hij de waarachtige Samaritaan, die olie en wijn in onze wonden gegoten heeft, dat is, dat hij zijn dierbaar bloed voor onze zonden vergoten en ons met zulke dure prijs gekocht heeft. Want, zegt Petrus, wij zijn niet door zilver of goud verlost, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Want wij zijn er niet verlost door het bloed der bokken en kalveren, maar hij is door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende, die ons ook getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden.
Wij willen weer verder gaan lezen in de Hebreeënbrief hoofdstuk 11 en vanavond willen wij gaan overdenken de versen 13 tot en met 16. De tekst voor de prediking Hebreeën 11, de versen 13 tot en met 16, daar lezen wij het woord van God als volgt. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd. En omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdeling op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, vanuit welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet, om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heren, wat hebben we toch een rijke belijdenis zojuist mogen horen. En dat in de adventstijd, dat u, o God de Vader, het geliefde pand wat u had, heeft overgegeven in deze wereld. Dat u, Heer Jezus Christus, de menselijke natuur hebt aangenomen om voor uw kerk te lijden en te sterven en gehoorzaam te zijn tot de dood, ja de dood des kruises, om daarmee een eeuwige verlossing te verwerven. U bent ook niet in de dood gebleven, Heer Jezus, maar u bent opgestaan uit de doden om die heerlijke genade die u verworven heeft te gaan toepassen in het hart van een zondaar. En heren, dan komt het er zo op aan, en dat wij met die oude patriarchen leren zien en geloven en omhelzen. En heren, zou u dat met uw lieve geest willen werken in ons aller hart? Want heren, u weet wie wij zijn, kinderen, jongeren en ouderen. Zoals we hier in de kerk aanwezig mogen zijn en thuis mee mogen luisteren, op dit moment of op een later moment, dichtbij en ver weg. Heere, we kunnen niet buiten dat zaligmakende geloof. En nu mogen wij deze avond onderwijs ontvangen, hoe de oude aartsvaders door het geloof hebben geleefd en in dat geloof zijn gestorven, en dat zij hier op aarde gasten en vreemdelingen waren en op zoek waren naar het betere vaderland hierboven. Heren, zou u dit onderwijs alstublieft willen zegenen, want het wordt ons allen als een spiegel voorgehouden. Hoe is ons leven nu en waar gaat onze reis naartoe? En de een zal dichter bij de eeuwigheid zijn dan de ander, want onze tijden zijn in uw hand. We worden allemaal niet oud, heren, want ook jong kunnen wij weggenomen worden uit dit leven. Maar hoe het ook zij, dat het toch zo zou mogen zijn als met Abraham, Isaac en Jacob, die in het geloof zijn gestorven, dan moet er een wonder gebeuren hier op aarde, heren. En dat weet u toch, want het is alles uw werk. En heren, dan weet u wie er nog niet wederom geboren is. U kent die zielen die het ware zaligmakende geloof nog niet bezitten. Zoudt u het alstublieft willen schenken? Heer, u kent ook diegene waar u het gewerkt hebt. Maar o, hoe kan dat geloofsleven zo aan schommelingen onderhevig zijn? Zo in de wolken, zo in de kolken. Heere, dan weet u precies hoe het ligt in het hart en het leven van degene die u vrezen. Zoudt u ze vanavond willen opzoeken? Zoudt u ze vanavond onderwijs willen geven en willen laten zien dat nou dat geloofsleven, dat geestelijke afhankelijke leven van die aartsvaders, dat dat, als we er iets van mogen kennen, zo dichtbij mag komen? En wilt u dan zo ook in uw woord onze gang en treden vastmaken? Ja, wij zullen vanavond ook dat onbegrijpelijke wonder gaan horen, dat u, o grote, heilige, rechtvaardige God, die geen gemeenschap kan hebben met de zonde, nochtans zich niet schaamt om de God van uw kerk te willen zijn. En dat alleen vanwege die oudste broeder, de Heer Jezus Christus, die de schande heeft gedragen. Ach Heere, zoudt u uit genade uw kerk ook daarmee willen vertroosten? En als er dan vanavond in ons midden zijn, Heere, die zo aangevochten worden en die denken, voor mij kan het niet. Voor mij is het zo groot, zo hoog. Zou die grote God van Abraham, Isaac en Jacob nou ook mijn God willen zijn? Laat het dan eens een wonder zijn, Heere, dat u uw naam hebt willen verbinden met een zondige Jacob. Dat u Jacobs God wil zijn. En wat is dat toch een eeuwig wonder, Heere? Dat is evangelie. Dat zou nog hoop en verwachting kunnen geven bij een mensenkind die zichzelf als een Jacob heeft leren kennen. Maar die zal het ook niet kunnen nalaten u vast te houden en te zeggen, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Zoudt u dan zo vanavond in ons midden willen zijn en het woord willen zegenen tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot onderwijs van degene die u vrezen? Geef uw knecht wat nodig is om uw woord uit te mogen dragen. En Heere, wilt u in ons midden zijn, als één die dient, en als we hier vanavond zijn met bijzondere zorgen in ons leven, laat het ons niet hinderen in het luisteren naar uw woord. Maar wilt u alles een ogenblik van ons afnemen, ook de duivel, houd hem op een afstand, Heere, dat hij ons geen hinder zal doen. En laat het voor ons een wonder mogen zijn dat we in deze diepgevallen wereld, een wereld die brandt in duizend branden en waar zoveel ongerechtigheden en dingen gebeuren, waar de voetstappen van u hoorbaar zijn, Heere, dat we te midden van dat alles in alle rust naar uw woord mogen luisteren. Heere, dat hebben wij ook niet verdiend. U maakt onderscheid waar het niet is. Maak ons klein onder uw weldaden, Heere, en verblijd ons in uw bedehuis. We hebben het niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 105, het vijfde en het zesde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob tot een wet gesteld. Psalm 105, de versen 5 en 6. Thank you. Na het amen van de prediking willen wij zingen het vierde vers van Psalm 84. En dat eindigt met het smeekgebed: Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God, geef mij gehoor. Psalm 84, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in de 18e eeuw leefde de bekende persoon Hieronymus van Alphen. En deze persoon is bekend geworden vanwege gedichten die hij geschreven heeft. En een van die gedichten gaat over een reiziger naar de eeuwigheid. Een reiziger die ook verlangt om naar de hemel te mogen gaan. Een reiziger, zo blijkt uit dat gedicht, dat het niet meer naar zijn zin heeft hier op de aarde. Waarom niet? Hij laat dat in het eerste couplet al weten. Wijk wereldsgewemel, ik moet naar de hemel. Verhinder mij niet. Wegzonden, zwijglusten, ik wil hier niet rusten in 's vijands gebied. Hij wilde hier van de aarde weg vanwege de zonde. Hij wilde zo graag naar de hemel vanwege zijn liefde tot de Heere, omdat de Heere hem eerst heeft lief gehad. Hij was hier op aarde een vreemdeling geworden toen de Heere begon te werken in zijn hart en leven. Want hij zegt, met God wil ik zwerven en 's werelds goed derven. Wat geef ik om schijn? Ik zoek schatten van waarde en wil hier op aarde een vreemdeling zijn. En helemaal aan het einde van het gedicht hoor je zijn verlangen om als het ware zo over te mogen gaan naar de eeuwige heerlijkheid. Hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, het feest van mijn kroning en het einde van de krijg. Nou, met zulke reizigers naar de hemelgemeente krijgen wij vanavond te doen in de tekstwoorden die voor ons open liggen. Pelgrims die op reis zijn en begeerig zijn naar een beter vaderland. En wie heeft Paulus dan voor ogen als hij daarover gaat schrijven in de tekst die wij deze avond gaan overdenken? Dat zal blijken uit het eerste deel van vers 13 wat wij eerst gaan overdenken. Het eerste deel van vers 13. Daar heeft hij geschreven, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst. Nadat Paulus begon te schrijven over die wolk van getuigen in Hebreeën 11... en hij zo een aantal personen uit het Oude Testament naar voren heeft gehaald om aan de Hebreeën duidelijk te maken hoe zij aan dat ware geloof gekomen zijn, hoe dat geloof geoefend werd en hoe ze in dat geloof mochten volharden, dan is het net alsof Paulus even zijn pen neerlegt en even wacht om verder te schrijven om andere personen uit het Oude Testament naar voren te halen. En hij wil toch nog eens terugkijken, wat heb ik nu geschreven over die oude patriarchen in het Oude Testament. En hij leest dat en hij herleest dat en overdenkt dat. En inderdaad, het zijn die ouden die in het leven leerden geloven door de werking van de Heilige Geest. En zij ook in het geloof gestorven zijn. En hij wordt als het ware gedrongen om toch nog even iets over die andere personen te zeggen voordat hij verder gaat met een ander. En daarom schrijft hij, deze allen zijn in het geloof gestorven. Nu is het wel de vraag wie hij met deze allen bedoelt. Bedoelt hij daar nou alle heiligen mee uit het Oude Testament? Of bedoelt hij daarmee al die personen die hij tot nu toe genoemd heeft van Abel af? Uit de context kunnen wij opmaken dat hij hier eigenlijk alleen de drie aartsvaders bedoelt. Abraham, Isaac en Jacob. En dat blijkt uit een aantal dingen. In vers 15 wordt van hen gezegd dat ze uit hun vaderland gegaan zijn en dat ze dat vaderland niet meer hebben opgezocht. Nou, dat moet dan van Abraham en zijn zaad gelden, want die zijn uit een ander vaderland getrokken. En daarbij wordt in vers 16 genoemd dat God zich niet geschaamd heeft hun God genoemd te worden. En hoe dikwijls komen wij in de Bijbel de aanspraak, de uitdrukking niet tegen? Jacobs God, Isaaks God, Abrahams God, oftewel de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daarom geloven wij met vele verklaarders dat Paulus hier in het bijzonder met dat woordje allen Abraham, Isaac en Jacob bedoelt. De vraag is wel waarom Paulus dat nou doet, gedaan heeft. Nou, dat blijkt uit het gevolg, want hij zegt dat ze in het geloof gestorven zijn, terwijl ze de beloften niet verkregen hebben. Ze hebben niets gezien van datgene wat de Heere beloofd had. Wat had de Heere beloofd dan? Nou, er zou een heel groot volk uit Abraham voortkomen. Abraham heeft er niks van gezien en Isaac heeft er niks van gezien. En Jacob, het zijn hoogstens 70 personen geweest toen ze naar Egypte gingen. Hebben ze niks van gezien. Maar God had het wel beloofd. En wat ze ook niet gezien hebben, dat als dat grote volk er dan zal zijn, dan zullen ze hier in dit beloofde land gaan wonen. Hebben Abraham, Isaac en Jacob ook niets van gezien. En omdat ze van deze twee dingen niets gezien hebben, hebben ze helemaal niets gezien van de diepgang van deze belofte. Dat uit dat grote volk Christus zou voortkomen. Ze hebben er niets van gezien. En toch geloofd. Zoals het helemaal staat aan het begin van Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Niet zien en toch geloven. Dat is nou net het principe van het geloofsleven. Dat is nou net het geheim van het ware geloof, ook in de 21ste eeuw. Niet zien, toch geloven. Nee, Abraham, Isaac en Jacob hebben niets gezien van de vervulling van Gods belofte, die hij wel heel persoonlijk aan hen gedaan heeft. En toch zegt onze tekst, hebben ze het van verre gezien en geloofd en omhelst. En daarom konden ze aan het einde van hun leven toch sterven. Want in hun leven is de Geest gekomen. En die heeft ook in de harten van Abraham, Isaac en Jacob, dat ware zaligmakende geloof, gewerkt. En zo konden ze afreizen naar de eeuwigheid. Ja, zij zijn in het geloof gestorven, zo staat er in vers 13. Maar door het geloof hebben ze leren leven. En toen hun leven ten einde kwam en het Godstijd was om ze op te nemen in heerlijkheid, zijn zij in het geloof gestorven. Dat geloof dat ze ontvangen hadden in de weg van de wedergeboorte. En gemeente, toen alles hen ontviel aan het einde van hun hoge leeftijden, toen ze daarvoor de poorten van de eeuwigheid lagen, en toen alles van hen afgleed, hielden ze één ding over. Dat was dat zaligmakende geloof dat zich richtte op Christus. En zo zijn zij gestorven. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ja, gemeente, en dan komen we bij ons eigen hart. Want Abraham moest sterven, Isaac moest sterven, Jacob moest sterven, maar ik moet ook een keer sterven en u en jij ook. En daarom is het heel goed en heel nuttig om regelmatig te overdenken hoe je sterfdag zal zijn. Zeg, doe je dat wel eens? Denk je wel eens aan je sterfdag? Houd dat je wel eens bezig? Nee, dan bedoel ik niet de omstandigheden waarin een mens zal sterven. Die kunnen heel verschillend zijn. Sommigen sterven door een ongeluk. Anderen sterven na een ziekbed. Weer anderen worden in de slaap weggenomen. Sommigen worden heel oud en moeten sterven. Anderen sterven in de kracht van hun leven en ook hele jonge kinderen kunnen sterven. Maar hoe die lichamelijke omstandigheden dan ook zijn, gemeente, wij moeten een keer sterven en dan komt het erop aan. Hoe staat het met onze ziel? Hoe is dan onze verhouding met de Here die wij zeker zullen ontmoeten als wij de laatste adem hebben uitgeblazen? En we weten het zo goed. We zijn erbij opgevoed dat er maar twee mogelijkheden zijn. Of je gaat naar de hemel, waar de Here is, of je gaat eeuwig verloren. Dus de grote vraag die vanavond aan ons aller hart wordt gelegd is dit. Zal je sterfdag de beste dag van je leven zijn? Of zal je sterfdag de slechtste dag van je leven zijn? Het is van 2-1. Zul je jezelf eens gaan onderzoeken? Voor Gods heilig aangezicht. Of het zo zou mogen zijn, zoals het hier in onze tekst staat, deze zijn in het geloof gestorven. Daar zal het op aankomen, gemeente. En echt waar, ik weet het wel, de dogmatiek kan veel goeds geven om de orde te bewaren, ook als het gaat om het geestelijke leven. Maar als we straks aan het einde van ons leven komen en we staan voor de doodjordaan, dan komt het erop aan of we het ware zaligmakende geloof hebben ontvangen, ja of nee. Want dan alleen zullen wij in het geloof sterven. Dat is sterven door het geloof in Christus. Nee, dat wil ook niet zeggen dat alle ware gelovigen, alle kinderen van God, in het laatste moment een even sterk geloof hebben om zo af te kunnen reizen naar de eeuwigheid. Het kan soms in de laatste uren, ook in het leven van een kind van God, wel eens heel erg donker zijn. Vroeger zeiden ze toch wel eens, en zeker de ouderen in ons midden zullen dat ongetwijfeld wel eens gehoord hebben, dat er ook kinderen van God met de nachtschuit wegtrekken. Maar hoe het ook zij, al zou het op het laatste moment nog donker zijn, maar als we in dit leven levensgenade hebben ontvangen, dan zullen we in het uur van sterven ook stervensgenade ontvangen. Want al Gods kinderen zullen hier, net als Abraham, Isaac en Jacob, in het geloof sterven. En daarom kan er alleen maar sprake zijn van stervensgenade als er eerst sprake geweest is van levensgenade. Kijk, en die levensgenade kende Abraham, die kende Isaac en die kende Jacob. En daarom zijn ze in het geloof gestorven. Hoe het precies geweest is, ik weet het van Abraham niet. Ik weet het van Isaac ook niet precies. Ja, er staat dat zij gestorven zijn en dat ze begraven zijn. Van Jacob weten we wat meer. Die lag daar op zijn sterfbed in die ziekenkamer, toen al die zonen één voor één bij hem moesten komen. En ze allemaal een zegen heeft mogen meegeven. En te midden van al die zegeningen, en ik stel het me zo voor, gemeente, dat het aangezicht van Jacob begon te glanzen. Toen hij het uitriep op uw zaligheid, wacht ik, Here. Net als die oude Simeon, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Mijn ogen hebben de zaligmaker gezien. En nu wacht ik op hem tot hij mij komt halen. En zo heeft hij zijn voeten bijeengelegd. En blies hij de laatste adem uit. Want zijn zaligmaker heeft hem opgewacht in de eeuwigheid. dat was vrucht van de levensgenade, die ook Jacob kende. Ja, gemeente, die oude aartsvaders, die hebben door het geloof geleefd. En hoe is dat nou gegaan? Wat is dat nou voor een geloofsleven geweest? Nou, daar wil Paulus nog eens even de nadruk bij leggen. Daar wil hij nog eens even de vinger bij leggen. Dat is een geloof geweest in de beloften van God, die hij zo heel persoonlijk tot Jacob en tot Isaac en tot Jacob en tot Abraham heeft uitgesproken. En de inhoud van die belofte was dit, ik heb het vanavond al gezegd. Ze zouden in het land Kanaan wonen, dat was het beloofde land. En ze zouden tot een groot volk worden. En het rijkste is dat de Christus uit hen zou voortkomen. Maar ze hebben er niets van gezien, tenminste letterlijk niet. Want ze hebben heel veel gezien. Echt waar, gemeente. Abraham heeft heel veel gezien. Hij is de vader van alle gelovigen. Isaac heeft ook heel veel gezien. Ze hebben het gezien. Hoe dan? Door het geloof. En dan gaat Paulus drie woorden gebruiken om te laten zien hoe dat geloofsleven van Abraham, Isaac en Jacob is geweest. En dan zijn we bij vers 13, daar worden drie woorden gebruikt. Zien, geloven en omhelzen. Eigenlijk zit er in deze drie woorden een opklimming. En ik durf te zeggen dat als die mensen zijn, en die zijn er, die iets van het geestelijke leven kennen, die herkennen deze drie woorden in hun leven. Want wat is er nou gebeurd met die oude aartsvaders? God is gekomen. God is gaan spreken in de nood van hun leven. God is gekomen met de rijke beloften die ten diepste Christus tot inhoud hadden. En dat is een wonder voor hen geweest. En het is altijd een wonder, gemeente, als de Heere persoonlijk tot je ziel gaat spreken. Het is een onuitsprekelijk wonder als de Heere heel concreet een belofte gaat afdrukken in je hart. Een belofte die precies past bij de toestand van je ziel. Een belofte die altijd staat tegen de zwarte achtergrond van je zondig, schuldig bestaan voor God. Want die beloften van God spreken altijd van genade. En de genade die de Heere verheerlijkt in het hart en leven van een zondaar, is altijd onverdiende genade. En daarom komt er verwondering in de ziel als de Heere persoonlijk gaat spreken van zijn belofte. Kent u die verwondering? Zijn er tijden in je leven geweest dat je in de nood, in de benauwdheid, in de ellende liep, en dat de Heere zo ongedacht en onverwacht begon te spreken door het woord tot je ziel? En dat hij ging spreken van de beloften, die spraken van verlossing, van genade, van het heil dat te verkrijgen is bij hem. O, waren dat niet zonnestralen in de duisternis van je bestaan? Wat gaf dat toch een hoop en een verwachting in je worstelingen, dat er een lichtstraal kwam, dat er een boodschap kwam van genade, zodat je het van binnen ging geloven. Ik kan nog zalig worden. Toen zag je de zaligheid liggen, niet meer in jezelf, maar buiten jezelf, in hem waar de belofte van spraken. Dan komt er een zien buiten jezelf, op hem die alleen verlossen kan en die je beloofd wordt uit het heilig evangelie. Abraham heeft het ook gezien. De Heer Jezus zegt het later, als hij op de aarde is, Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zou zien en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. En Jacob heeft het ook gezien, want al ging hij wat zeggen tegen zijn zoon Juda, maar door Juda heen mocht hij verder zien en zei hij het, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. O, wat is dat zien groot, om eens buiten jezelf te zien op hem die in de belofte uitgeschilderd wordt. Nee, geen leed zal het ooit uit je geheugen kunnen wissen. Die onvergetelijke momenten dat hij ging spreken en dat hij licht gaf over dat woord wat hij tot je gesproken had. Maar weet je wat er nou zomaar kan gebeuren in het geloofsleven dat zo aan de schommelingen onderhevig kan zijn? Dat je het hebt zien liggen, jazeker. En dat de verheuging in je ziel kwam toen je het zag liggen, buiten jezelf. Maar dat het alles zo op afstand bleef. Dat je wel ging geloven, het is voor anderen, maar zou het nou ook voor mij zijn? Zou ik nou ook welkom zijn bij die persoon die hier in die belofte opgesloten ligt? Zou die persoon die buiten mij aangewezen is, zou hij ook mij willen verlossen? En weet je wat de Heilige Geest dan gaat doen? Die gaat zo stapje voor stapje in je hart het geloof werken. Dat geloof waardoor je ziel overreed wordt. Dat geloof waardoor je overtuigd wordt. Dat geloof waardoor je echt gaat weten, het geldt ook mij. Ja, dan wordt het onmogelijk om niet meer te geloven. En wat doet nou dat ware geloof? Dat gaat omhelzen. En als hier het woord omhelzen gebruikt wordt, dan heeft dat een hele mooie, diepe betekenis. Eigenlijk twee betekenissen. En daar heb je nou precies de praktijk van het geloofsleven. Zien, geloven, omhelzen. En het blijft heel het geloofsleven zo doorgaan. Steeds weer opnieuw ga je iets zien. Je gaat het geloven, je gaat het omhelzen. En wat betekent dat omhelzen nou? Zou je het ook zo graag willen weten? Omdat je mag weten van binnen of je er geen vreemde van bent. De eerste betekenis van het woordje omhelzen in onze tekst betekent je uitstrekken naar. Dus als je mag leren geloven dat de Heere persoonlijk tot je ziel gesproken heeft, dan ga je leren je handen uit te strekken naar dat beloofde wat in die belofte ligt opgesloten. En je zal erachter komen, dat is altijd weer de Christus. O, dan komt er een vluchten naar Christus. Dan komt er een uitgaan naar Christus. Omdat je niet meer missen kunt. Omdat je het zeker gaat geloven. Hij alleen kan mij redden. Dat is het eerste. Je strekt je hand als het ware uit naar hem. Die als het ware in die belofte geopenbaard wordt. En weet je wat de tweede betekenis van het woordje omhelzen is? Begroeten. Welkom heten. O gemeente, want Christus wordt zo welkom voor een overtuigde zondaar, voor een schuldige ziel. Hij wordt zo onmisbaar nodig. Ja, dan gaat het geloof zo werken, gemeente, en dat is echt een geheim. Dat is zo'n groot geheim, hoe dat geloofsleven functioneert. Want terwijl je zelf door Christus, tot Christus getrokken wordt, werkt de Heilige Geest het geloof die Christus naar je toe trekt. Wonderlijk, hè? Zo gaat het in het geestelijke leven. Het zien van Christus, worden geloven in Christus, worden vluchten naar Christus en het worden omhelzen van Christus. Zoals die oude Simeon in de tempel. Daar werd de Christus als het ware in zijn armen gelegd. Want het was de Vader die hem trok tot Christus. Maar met de armen des geloofs mocht hij zich uitstrekken naar dat kindeke. En het in zijn armen nemen en omhelzen. En dan ben je met God verzoend. Want dan ligt dat kindeke tussen God en Simeon. En er wordt de vrede met God gesmaakt. Nou gemeente, zo hebben nou Abraham, Isaac en Jacob ook geleefd. Dat wil Paulus zeggen. Ze hebben het van verre gezien en geloofd en omhelst. Dat was de genade die God hen geschonken heeft. Maar dat geloofsleven toen en daar eeuwen geleden, in Abrahams leven, in Isaaks leven en Jacobs leven, dat was wel een geloofsleven met geloofsstrijd. Want dat geloofsleven, dat hebben ze ervaren hier op de aarde, waar ze het niet meer naar hun zin hadden. En dat blijkt uit het vervolg van onze tekst, en dan gaan we verder lezen. 13b tot 15. En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Dat stukje gaan we nu even overdenken. Zij waren hier op aarde en ze hadden het niet naar hun zin. Ja, we hebben het zojuist gehoord, ze hebben het gezien, datgene wat God beloofd heeft. Ze hebben het geloofd, ze hebben het omhelst. En toen kwam het in hun leven ook tot een belijdenis. Tot een geloofsbelijdenis. Ze hebben beleden dat ze hier op de aarde gasten en vreemdelingen waren. Al eerder heeft Paulus daar iets over gezegd, toen hij het over Abraham had. Hij zegt, Abraham was een inwoner geweest in een vreemd land, vers 9. Ja, hij woonde in een land dat zijn nageslacht zou gaan erven. En toch was hij er zelf nog maar helemaal alleen en voelde zich heel vreemd in dat vaderland, in het land Kanaan. En Isaac, zijn zoon, heeft het ook zo ervaren. En zijn kleinzoon Jacob heeft het ook zo ervaren. En ze zijn er ook openlijk voor uitgekomen. Ze hebben het ook eerlijk beleden dat ze het niet naar hun zin hadden hier op de aarde. Als Abraham zegt, als Abraham zijn vrouw gestorven is en hij een graf gaat kopen van de zonen van Het, dan horen wij Abraham daar ook een belijdenis over uitspreken. Hij zegt, ik ben een vreemdeling en een bijwoner bij u. Nou, daar heb je zo'n belijdenis. Isaac heeft later ook zoiets gezegd, want als zijn zoon Jacob moet vluchten naar heel die affaire met dat eerstgeboorterecht, dan spreekt Isaac over het land van uw vreemdelingschappen. En dat gold niet alleen Jacob, maar dat voelde hij zelf ook zo. Hier leef ik in een land van vreemdelingschappen. En Jacob, als hij later voor de farao staat, dan zegt hij, de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Ziet u gemeente, ze hebben het allemaal beleden. Dat ze vreemdelingen waren hier op de aarde. Hoe is dat nou met ons? Spreken wij ook wel eens zulke belijdenissen uit? Hoe staan wij nu in deze wereld? Hoe staan wij in onze tijd? O jawel, we zijn op doorreis naar de eeuwigheid. Want hier beneden is het niet. Maar wat blijkt nou uit ons menselijk leven dat wij van nature zo vastzitten aan de aarde? Wij zijn, zo zegt de Bijbel, uit de aarde aards. En het is niet zo best als we daar zo rustig in kunnen voortleven. Het is niet zo best als we zo weinig met opgeheven hoofd staan en door het leven gaan. Maar degene die God vrezen, degene die wederom geboren worden en dat ware zaligmakende geloof gaan ontvangen, die gaan deze belijdenis verstaan en ook uitspreken. Gods kinderen zijn op aarde gasten en vreemdelingen. Het doet hen bij tijden verstaan dat zij slechts pelgrims zijn op reis naar de plaats waar de Heer is. En ze zijn pelgrims op aarde en niets meer. En daarom moeten ze leren om de pinnen niet te vast in de aarde te slaan. En de Heere zorgt er wel voor dat ze dat ook gaan leren om niet te vast aan de aardse dingen te zitten. Want wat gebeurt er in het geloofsleven? In het geloofsleven worden de gelovigen gericht op een drie-ene God. En hoe meer kennis er komt van de Heere, van de drie-enige God, hoe meer ze gaan verstaan dat Hij het waard is om volmaakt gediend en geprezen te worden. En geloofd te worden en ze komen erachter, hier op aarde is het niet. En daarom komt er een heimwee. Een heimwee om bij de Heere te mogen zijn. Om verlost te zijn van de zonde. Om in dat hemelleven te mogen komen wat hierboven klaar ligt bij de Heere. En daarom zullen ze belijden dat ze het hier op aarde niet naar hun zin hebben. Ze zijn wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. En zo reizen ze, als het goed is, door de woestijn van dit leven, ja, naar boven. Maar vergeet u niet, dat als dat de belijdenis van Gods kinderen is, dat ze hier vreemdeling zijn op de aarde, dat dat een grote strijd met zich mee kan brengen. Want gemeente, als je hier een vreemdeling op de aarde bent, hoor je niet meer bij de grote massa. Als je hier een vreemdeling op de aarde bent, dan heb je te midden van alles wat er in deze wereld gebeurt niet meer naar je zin. Want je leven is zo anders dan het leven van de wereld. En de Bijbel zegt het, gij geheel anders. En het komt op alle terreinen van je levenswandel openbaar. En dan kan het gebeuren dat je alleen komt te staan. Alleen op je werk, alleen op school, alleen in de straat waar je woont. Zelfs kan het gebeuren dat je je eenzaam en een vreemde gaat voelen in de kring van je familie. Want je gaat anders leven. En niet meer zoals de omgeving leeft. En daarom kun je je soms zo alleen voelen, bijvoorbeeld op school, als je medestudenten een feest gaan organiseren waarvan je weet, daar kan ik niet naartoe. Je kan je alleen voelen te staan als je bewuste keuzes maakt over de kleding die je koopt, omdat je gelooft dat je op grond van Gods woord wil openbaar komen als een man of een vrouw. Je kan alleen komen te staan als je met een teer geweten dicht bij het woord van God wil leven en je levensstijl zal zijn in overeenstemming met wat de Heere van je vraagt. Dat hoort bij het vreemdelingschap. En terwijl je het misschien niet zo in de gaten hebt, ben je bezig om de voetstappen van je meester te drukken. Want hij heeft het gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En Paulus heeft ergens gezegd, de wereld die zal je zien als een uitvaagsel en een afschrapsel, alsof je niet meer erbij hoort. En dat kost strijd, dat kost zelfverloochening, En tegelijkertijd zal het een afhankelijk leven geven. En zal dat vreemdelingschap hier op aarde gepaard gaan met een teer gebedsleven. Heere, houd u mij staande, want als ik mijn vlees volg, dan ben ik de wereld gelijk. En dan laat ik de wereld gelijkvormigheid toe in mijn leven. Maar Heere, houd u mij vast. Bewaart u mij voor de zonde, Heere. Doe mij veel denken wat het u gekost heeft om mij zalig te maken. Bewaar mij toch dat ik niet te vast zit aan de dingen van deze aarde. Ja, Heere, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Nou, hoe hebben die aartsvaders dat nou kunnen doen? Die ook zo alleen stonden, die ook zo'n vreemdeling op de aarde waren, door het geloof alleen. Dat geloof dat zich uitstrekte naar de Heere. Dat geloof dat van verre zag dat hun leven daar lag waar de Heere is. Want, zo zegt Paulus, die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken. Dat oude volgeslacht waar Paulus het hier over heeft tegen de Hebreeën, dat zocht een vaderland. Ja, welk vaderland? Nee, dat was niet Mesopotamië waar ooit Abraham gewoond heeft met Sara, waar de Heer hen krachtig geroepen heeft. Als dat zo was, ja, dan had Abraham tijd genoeg om terug te keren. Abraham is 175 jaar geworden, heb je tijd genoeg om terug te keren. En als Isaac het besloot had om terug te keren naar het land waar zijn voorgeslacht vandaan kwam, had hij ook alle tijd om terug te keren, want Isaac is 180 jaar geworden. En Jacob is 130 jaar geworden, had ook nog alle tijd om terug te keren. Hoge leeftijden. Een lange tijd hebben ze als gasten en vreemdeling op de aarde gewoond. In het land Kanaan. Ja, inderdaad, Paulus heeft gelijk. Ze hadden alle tijd om terug te keren. Maar ze deden het niet. Abraham en Isaac zijn nooit meer teruggekeerd in Mesopotamië. Het vaderland waar ze vandaan kwamen. Ja, Jacob wel. Dat weten we. En dat was bittere noodzaak. Hij moest vluchten vanwege het stelen van het eerstgeboorterecht en de woede van zijn broer Esau. En dan is hij dan tientallen jaren in Mesopotamië geweest bij Laban, in het vaderland van zijn voorvaders. Toch is hij er niet altijd gebleven. Op Gods tijd moest hij weer terugkeren naar het beloofde land. Daar moest hij zijn. En nooit is hij meer teruggekeerd naar Mesopotamië. Ze zochten een vaderland. Nee, niet Mesopotamië. Wat dan wel? Nou, ze zochten een vaderland, zo staat er in onze tekst, dat beter was. Namelijk het hemelse. Dat zochten Abraham, Isaac en Jacob. En daarom kunnen wij van die aartsvaders zeggen, gemeente, ze zijn altijd adventsmensen geweest. Hun hele leven was advent. Zij zochten een vaderland, het betere vaderland, het hemelse vaderland, omdat ze dat misten. Want je gaat alleen iets zoeken als je het mist. En hier op aarde is het niet. Ze zijn erachter gekomen. Hier op de aarde staat de troon van de Satan. Hier op aarde is alleen maar zonde en ongerechtigheden. Hier op aarde zijn alleen de gevolgen van de zonde. Maar in de hemel, dat betere vaderland, daar staat de troon van God en van het Lam. Daar is God de Vader. Daar is Christus zijn Zoon. Daar is de hemel vervuld met de Heilige Geest. Daar zijn de engelen die altijd zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere. Daar zijn Gods kinderen die al ontslapen zijn. Daar is geen zonde meer. Daar is geen strijd meer. Daar is geen moeite meer. Daar is geen ziekte meer. Daar is geen pijn meer. Daar is geen eenzaamheid meer. Daar is geen vreemdelingschap meer. Daar is God alles en in allen. O zaligheid niet af te meten. O vreugde die alle smart verbandt. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Gemeente, is dat vaderland. Dat hemelse, dat betere vaderland. Ook jouw vaderland geworden. Wanneer is dat zo? Als de God van dat vaderland je God geworden is. Kijk, en dat begint nou in het uur van de wedergeboorte. Dan begint dat sterven aan de wereld. Dan begint dat sterven aan de zonde. En dan komt dat heenkeren tot God. En dan gaat de Heere leren in welke weg het alleen maar mogelijk is om werkelijk als een zondaar heen te kunnen keren tot God. En God weer te kunnen ontmoeten als een verzoend God. En daarom gaat het in het geloofsleven altijd op de kennis van Christus aan. Want je gaat in het geloofsleven leren dat die weg naar dat hemelse vaderland geblokkeerd is. En je gaat op die levensweg ontdekken door het onderwijs uit Gods woord dat de poort naar dat vaderland dicht is. En je zal er tot je smart achterkomen dat de oorzaak van die gesloten poort van dat dichte vaderland niet bij God ligt, maar bij jezelf. Omdat je gezondigd hebt tegen God. En uit de gemeenschap God je gezondigd hebt. En tussen God en je ziel een hemelhoge schuld ontstaan is. Zodat het onmogelijk is om met al die schuld voor God te kunnen bestaan. En dan wordt het een levensvraag. Echt een levensvraag. En je zal niet kunnen rusten voordat daar een antwoord op gekomen is bij God vandaan. Hoe zal ik in dat vaderland kunnen komen? Hoe zal ik bij die God van dat vaderland kunnen komen? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En wat wordt het dan toch een eeuwig wonder als vanuit het heilig evangelie die grote zielenvragen worden opgelost. Doordat je geloofskennis gaat krijgen van Gods beminde Zoon, de Heer Jezus Christus. En gemeente, wat heeft God nu met zijn Zoon gedaan? Zijn Zoon die van eeuwigheid in dat vaderland die boven was, die een voedsterling was voor het aangezicht van zijn vader, die kon zeggen, ik was altijd in de schoot van mijn vader, en mijn vader had een lust in mij, en ik had een lust in mijn vader. Dat die Heer Jezus Christus door zijn vader uit dat vaderland is gestoten. Want dat eiste Gods heilige recht. Dat was afgesproken in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Toen moest die lieve Heer Jezus Christus dat heerlijke vaderland gaan verlaten. O gemeente, dat is wat geweest voor hem. Dat hij uit dat vaderland in de kribbe terecht kwam. Dat hij van de kribbe in Gethsemane terecht kwam. Aan het kruis van Golgotha. En neder moest dalen ter helle. Om in die weg een vrije toegang te maken tot dat vaderland hierboven. Om de toren van God tot stilte te brengen. En met zijn bloed een verse en levende weg te banen naar het vaderhart van God. Naar dat vaderland hierboven, naar dat vaderhuis hierboven, waarvan hij zelf gezegd dat in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Wat een wonder dat God nou zelf ervoor gezorgd heeft dat er een open toegang naar dat vaderland kan zijn, opdat een zondaar dat vaderland ook kan zoeken. En door het werk van Gods geest ook zal zoeken. Om die God van het vaderland te leren kennen door het geloof in Christus. Is het je vaderland nog niet? Dan klinkt deze avond de welmeende stem van de Heer Jezus Christus en die zegt: strijd om in te gaan door de enge poort, want dat is de weg, op weg naar het vaderland. Ja, dan is die poort Christus zelf, die het gezegd heeft: ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en die zal weide vinden. En boven die deur staat geschreven: klopt en u zal open gedaan worden. Ten slotte staat er nog iets in vers 16. Nog een rijke genade beschreven die we tenslotte ook nog willen overdenken. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Dat Abraham, Isaac en Jacob vreemdelingen en gasten zijn geweest, hier op aarde, is vrucht van genade. Daar was niets van hen bij. Het was alles Gods werk in hun leven. Daarom staat er ook aan het einde van onze tekst: het is God geweest die deze stad voor hen bereid had. Hij had zijn zoon gezonden om een plaats in dat vaderland te bereiden. Hij had zijn geest gezonden om hier van binnen het ook toe te bereiden, om die plaats daar in dat vaderland te mogen ontvangen. En als Paulus dat dan zo zegt, dan grijpt hij weer eventjes terug naar vers 10, waar geschreven staat over die stad waarvan God de bouwmeester en kunstenaar is geweest. Kijk er naar die stad, of naar dat hemelse vaderland, reisden nu die aartsvaders door het geloof, en met hen al Gods kinderen. En waar ze ook hebben geleefd, en hoe ze ook hebben geleefd, voor al Gods kinderen is het waar en blijft het waar: ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wou vatten, om ze zo te leiden. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Dat is alles Gods werk. Waarom deed de Heer dat nou? En nu komen we bij een wonder, gemeente. God heeft zich niet voor hen geschaamd. Ik weet niet hoe ik dit nou moet uitleggen, om daar nou de diepte en de rijkdom van te kunnen zeggen. Want wat gaat er nou gebeuren als God in je leven komt? Ik zat zomaar te denken aan Jeremia 31. En daar lees ik: zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf bekend gemaakt heb, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd. Ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaad uit mijn jeugd gedragen heeft. Wat betekent dat? Ik ga me wegschamen voor God. Vanwege mijn zonde tegen God. Tegen een goeddoend God. Dan zou je moeten wegschamen. Dan zou je wel onder de bank willen kruipen als dat naar binnen slaat wat ik tegen die God gedaan heb. En als de Heere dan ook nog eens zegt over het volk Israël: 40 jaren heb ik verdriet aan dit geslacht gehad en ik heb gezegd, ze zijn een volk dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet, dan ga ik daar mijn eigen leven in terugzien. En als je gaat ontdekken, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde en ik ben van mezelf niks anders als slecht, zondaar, goddeloos, een rebel. Ik ben het waard dat God me zou wegwerpen. En dan zegt God, ik schaam mij niet. En ik wil niets liever dan hun God genoemd te worden. Van dat slecht, goddeloze, rebelse volk. Onze kanttekenaren zeggen, hij acht het niet beneden zijn waardigheid. Gemeente, is dat nou geen wonder? God schaamt zich niet om met zondaren om te gaan. God schaamt zich niet om de God te willen heten van een zondaar. Hoe kan dat toch? Hij zou die zondaar toch moeten wegwerpen? Waarom staat dat hier nou toch? Hoe kan dat nou toch? Waar ligt nou het geheim van deze diepe woorden? O gemeente, die ligt nou in de belofte van het heil. Die ligt nou in Christus. Want in Christus heeft God een eeuwig welbehagen gehad in zulke slechte mensen die hij gaat zalig maken. Ik ga het nog wonderlijker zeggen, maar van eeuwigheid heeft de Vader in Christus altijd een lust gehad in zijn kerk. En daarom schaamt hij zich niet hun God genaamd te willen worden. Het kan soms in het gewone leven wel eens zijn dat je als vader en moeder je wel eens schaamt voor een van je kinderen. Door wat ze doen of wat ze zeggen. Maar God schaamt zich niet over een van zijn kinderen. Want hij weet wat maaksel ze zijn. Dat vloeit nou voort uit het vaderhart van God, gemeente. Dat kon hij nou openen voor een arme zondaar op grond van het offer van de Heer Jezus. Door het bloed van zijn zoon werd die groot rechtvaardige God een genadig God, een verzoend God. Ja, hij was van eeuwigheid al een genadig God. Maar in dat offer van Christus kon hij zich zo openbaren als een barmhartig God die slechte mensen, waar hij zich niet voor schaamt, als zijn zonen en dochters wil aannemen. Hij heeft het gezegd, ik ben de Heere uw God, ik zal u tot een vader zijn om Christus wil, en gij zult mij tot zonen en dochters zijn. Is dat geen groot wonder? Zeg, zul je niet wanhopen? Zul je nou niet denken dat je te veel gezondigd hebt? Zul je nou niet denken dat er bij die grote God geen genade voor je zou zijn? Als hier nu staat, God heeft zich niet geschaamd. Mag je je vinger bijleggen. En dan zeg je, Heer, ik ben nog veel erger als Abraham. Ik ben nog veel erger als Isaac en Jacob. Maar u hebt zich niet geschaamd, Heer. Zoudt u dan ook aan mij willen denken? Weet je wat de Heere zegt? Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? En dan moet je in het boek Hosea eens gaan lezen wie Efraïm is. Slechter kon niet. Hosea moest het gaan afbeelden door met een hoer te trouwen. Dat is Efraïm, van nature. Maar God schaamt zich niet en zegt, is niet Efraïm mijn dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand. Ik zal me zijn er zekerlijk ontfermen. God heeft zich niet geschaamd hun God genaamd te worden. Abrahams God, Isaaks God, Jacobs God. Is hij ook uw God? Dat je het vanavond mag zeggen, ook mijn God. En als je daar nou niet bij kunt, en je denkt als Abraham, nee, zo ben ik niet. Die vader aller gelovigen. En dan die Isaac, die het grootste deel van zijn leven openbaar komt als een biddende Isaac, met zo'n nabij leven. Ik kan me er niet bij scharen. Maar Jacob dan, die bedrieger. Jacob dan, die het altijd zelf wil doen. Jacob dan, die de Heer altijd maar in de weg stond. God zegt, ik wil Jacobs God genoemd worden. En daarom hoef je niet te wanhopen, arme zondaar. Dat die grote God in Christus zich ook met u wil verbinden. Dat is het evangelie. Dat ligt hier nu opgesloten. Hij heeft zich niet geschaamd om zelfs de naam te dragen van Jacobs God. En dat om Christus wil. Roep hem dan zomaar aan, want zo wil hij genoemd worden. Let, Heere der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God. Geef mij gehoor, om Jezus wil. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. O God van Abraham, Isaac en Jacob, u hebt zich niet geschaamd hun lieden God genaamd te willen worden. En zo openbaart u uzelf nog als Jacobs God. Wat een wonder, Heere, omdat u, Heer Jezus Christus, uw broederen in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. En dat u al die zonden hebt weggedragen, daarom schaamt u, o Vader in de hemel, u niet om zich in te laten met een zondaar en hun God genaamd te worden. O, laat het hoop en verwachting geven voor een arme zondaar. En dat de hemel maar bestormd mag worden. O Jacobs God, geef mij gehoor. Heere, doe het toch. En wilt u dit woord met uw zegen achtervolgen. Gedenk ons zo in de rest van deze week. Leid ons heen naar zondag, Heere. Wilt u ook met dominee van Heteren zijn, als hij de gemeente mag dienen. En wilt u ook met ons zijn, als we in Oude Kerk aan de Amstel zullen dienen. Heere, wilt u het woord zegenen. Vergeef alstublieft het zondige. Vergeef ook het tekort, Heere. En zegen het uwe. Uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot zingen op Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.